Ik zou voor willen stellen om te zingen uit Psalm 139. Het laatste vers, 139 vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Met u uit de 2e Korinthebrief, het 13e hoofdstuk, 2 Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom, in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de 2e maal. En ik schrijf het nu afwezend zijnde aan degene die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen dat zo ik wederkom ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt. Welke in u niet zwak is maar krachtig onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelf, of ge in het geloof zijt, beproeft u zelf. Of kent gij uzelf niet dat Christus Jezus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn en ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid, want we verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik u afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijn de strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. We zullen samen bidden. Barmhartig en getrouw God, vanavond mogen we weer voor uw heilig aangezicht komen en we mogen uw zegen weer bidden over datgene wat wij vanavond hier hopen te doen. Ook nu mogen wij weer, zij het op een wat andere manier dan op de zondag, ons over uw woord buigen en luisteren naar wat gij ons daarin hebt geopenbaard. Zij het dat we dan daarbij een menselijk hulpmiddel gebruiken. Maar niettemin, het gaat er ons ook vanavond om, Heere, om uw woord te kennen en uw werk te zien. En laat het er ons daarbij en daarbovenuit dan vooral om te doen zijn dat wij uw genade persoonlijk in ons leven mogen leren kennen en ervaren. Geef dat door uw Heilige Geest, o God, en dat we zo ook in deze avond mogen verblijd worden door uw daden. Gij zijt machtig, Heere, om harten te ontsluiten. Gij zijt machtig om zondaars tot u te bekeren. Gij zijt machtig ook om vanuit uw woord de onderwijzingen en de vertroostingen te schenken die nuttig en nodig zijn voor de opbouwing van het waarachtige geestelijke leven. Zegen ons dan als wij hier met elkaar bijeen zijn en laat uw genade ons leiden en laat uw geest ons verlichten en bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Er is heel wat veranderd weer in mensenziel vergeleken bij de gelukzalige toestand die er was nadat Emmanuel in de stad zijn intocht had gedaan. We herinneren ons dat er nog altijd in mensenziel een aantal diabolisten zijn achtergebleven en dat die diabolisten weer de kop hebben opgestoken en dat zij op allerlei manieren geprobeerd hebben het leven in mensenziel te veranderen, zo te veranderen dat mensenziel koud en onverschillig komt te staan tegenover El Shaddai en zijn zoon Emmanuel. En ze zijn daar wonderwel in geslaagd. Er is inderdaad een hele verandering gekomen in de stad. En we mogen wel zeggen dat mensenziel in een erbarmelijke toestand verkeert. Vooral ook als we bedenken dat er groot gevaar dreigt, omdat Diabolus bezig is een leger te mobiliseren dat hij samen wil stellen uit twijfelaars uit het land Twijfel. En daarbij komt dan, zoals ik al zei, dat er nog altijd een aantal diabolisten in de stad zijn die samenspannen en die alles in het werk zullen stellen om mensenziel weer aan Diabolus uit te leveren. Dan is daar ook die ziekte die heel wat slachtoffers gemaakt heeft en die de burgers van de stad uitermate verzwakt heeft. En het ergste van alles dat Emmanuel intussen vertrokken is en dat de hoge secretaris zwijgt. Een erbarmelijke toestand. Maar er is gelukkig in mensenziel niet alleen vreze Gods die we al eens eerder ontmoet hebben en die toch door zijn spreken de burgers in de stad tot ontwaken brengt en die ook adviseert om verzoekschriften te zenden aan Emmanuel, verzoekschriften die overigens tot nog toe onbeantwoord gebleven zijn, maar die wel doorgaan. Maar behalve deze vreze Gods is er in mensenziel ook nog een andere burger die goed werk doet. Zijn naam is Zie Goed toe. Hij wordt in sommige uitgaven weergegeven als toezicht, maar ik denk dat het toch beter is om hem te vertalen: zie goed toe. Hij is daar omdat El Shaddai hem daar wil hebben, zo zegt Bunyan. Het is naar de wil van El Shaddai dat deze man daar in mensenziel is. En de aanwezigheid van deze man blijkt straks van de allergrootste waarde te zijn voor de stad. Deze man is namelijk iemand met een sterke speurzin. Hij onderzoekt graag. En als hij zijn onderzoekingen doet, dan doet hij dat uit liefde voor mensenziel. En vanuit liefde voor mensenziel speurt hij alles op wat eventueel voor de stad nadelig zou kunnen zijn. En zo loopt hij op en neer door mensenziel om te ontdekken wat er zoal gebeurt. En op zekere nacht luistert Zie goed toe een gesprek af in een plaats waar diabolisten samenkomen. En hij hoort, als hij zo luistert, de een vertellen dat het nu wel niet zo lang meer zal duren, of Diabolus zal met zijn leger wel voor de stad verschijnen. En hij hoort, als hij luistert, dat er dan plannen bestaan om al de burgers van mensenziel om te brengen en de kapiteins in mensenziel om te brengen. Hij hoort ook dat dat leger van Diabolus zal bestaan uit meer dan 20.000 mannen, geworven uit het land twijfel. En als hij zo dat een en ander gehoord heeft, dan laat Zie goed toe er geen gras over groeien, maar hij snelt naar de burgemeester, de heer Verstand. En die laat ook geweten roepen, de onderprediker. En Zie goed toe doet verslag van wat hij gehoord heeft. Verstand en geweten schrikken geweldig. En geweten laat de klok luiden om de burgers van mensenziel samen te roepen, want die moeten het ook weten wat er gebeurt en wat er in hun midden aan plannen gesmeed is door de diabolisten. En als het volk samengekomen is, dan wordt er verslag gedaan. Zie goed toe, vertelt zelf aan de burgers wat hij gehoord heeft toen hij dat gesprek van de diabolisten afluisterde. En geweten geeft daarna als zijn visie te kennen dat het eigenlijk ook geen wonder is dat deze dingen gebeuren en dat Diabolus nu zal gaan komen met een leger om de stad te heroveren. Want zo herhaalt hij wat hij al eens eerder in een ernstige prediking gezegd heeft: mensenziel is er immers zelf de oorzaak van dat Immanuel uit de stad vertrokken is. En bovendien, zo zegt geweten, is mensenziel ernstig verzwakt door die ziekte die bijna alle burgers heeft aangetast. En dus is het alleszins te begrijpen dat Diabolus nu onder deze omstandigheden een poging zal ondernemen om mensenziel weer in zijn macht te krijgen. Tijding die de burgers van mensenziel op deze wijze vernemen veroorzaakt grote droefheid. En ze gaan hun dwaasheden bewenen. Maar wat kunnen ze doen? Wat ze kunnen doen is doorgaan met het zenden van verzoekschriften. En Bunyan tekent erbij aan dat ze nu de verzoekschriften verdubbelen. Wat ze verder kunnen doen is naar de kapiteins geloof, hoop en liefde gaan. En aan die kapiteins verzoeken al de maatregelen te nemen die zij denken te kunnen nemen tot bescherming van mensenziel. En aan dat verzoek willen de kapiteins wel voldoen. Ze overleggen met elkaar en met de oudsten van mensenziel. En dan komt men in gemeenschappelijk overleg tot de volgende maatregelen. De poorten moeten gesloten worden. En alle die in en uit gaan moeten grondig worden onderzocht. Vervolgens moet er in de stad een zeer streng en nauwkeurig onderzoek worden ingesteld naar de overgebleven diabolisten. En zij bij wie diabolisten worden aangetroffen, moeten in het openbaar schuld bekennen en boete doen. En dan moet er een vastendag en een boetedag worden gehouden in de stad. Degene die op die vaste en boetedag op straat lopen, moeten als diabolisten worden vastgehouden en opgesloten. Er zal ook een bericht gezonden worden naar Emmanuel, waarin verslag wordt gedaan van wat zij goed toe heeft ontdekt. En de laatste maatregel die men neemt, dat is dat deze zie goed toe wordt aangesteld als het hoofd van de inlichtingendienst van mensenziel. Als beloning op zijn trouwe diensten. Deze besluiten worden genomen en ze worden zo gauw mogelijk uitgevoerd. Zie goed toe blijkt dan inderdaad een zeer ijverig mens te zijn, die niets ongedaan laat waar mensenziel maar profijt van zou kunnen trekken. En in zijn nieuwe functie als hoofd van de inlichtingendienst breidt hij zijn werkzaamheden nu ook uit tot buiten de stad. Tot nog toe heeft hij speurtochten gehouden binnen de stad, maar nu gaat hij ook buiten de stad en Bunyan tekent hem op zijn zwerftochten naar de Helpoortsheuvel, waar hij zelf oogenschouw gaat nemen bij de mobilisatie van de legers van Diabolus. En hij ziet wat er gaande is en hij komt terug en hij doet verslag van de mobilisatie en hij vertelt van zijn bevindingen. Hij vertelt dat er inderdaad een groot leger van twijfelaars op de been wordt gebracht onder aanvoering van de in mensenziel nog wel bekende ongeloof. En zo zegt hij, er zijn ook heel wat vorsten uit de hel meegekomen. En hij weet ook te vertellen waarom ongeloof juist als aanvoerder van dat leger is aangewezen. Ongeloof heeft een onverzoenlijke haat tegen mensenziel vanwege het feit dat ze hem in de tijd opgepakt en veroordeeld hebben. En toen heeft hij weliswaar kans gezien om te ontsnappen en zo aan zijn terechtstelling te ontkomen. Maar zijn haat tegen mensenziel is groot. Wel nu, door het verslag van zie goed toe zijn ze in mensenziel nu op alles voorbereid. De kapiteins weten waar ze op rekenen kunnen en de burgers in de stad weten ook waar ze aan toe zijn. En nu wordt een haastig onderzoek ingesteld naar de diabolisten. Ze vinden er een paar. In het huis van de heer Gemoed ontdekken ze die vermomde, die verklede diabolist die eigenlijk gierigheid heet, maar die zijn naam veranderd heeft in spaarzaamheid. In het huis van de heer Wil ontdekken ze ook een vermomde diabolist die oorspronkelijk onkuisheid genoemd wordt, maar die zich nu laat noemen onschuldige vreugde. Ze worden herkend als diabolisten, ze worden gearresteerd, ze worden veroordeeld. Ze worden in de gevangenis opgesloten en de cipier in de gevangenis is zo ruw tegen hen dat ze al gauw in de gevangenis sterven. Hun meesters, Gemoed en Wil, moeten volgens het al eerder genomen besluit in het openbaar boete doen. Ze worden in het openbaar bestraft en ze moeten in het openbaar beterschap beloven. Maar als men probeert verder ook nog een aantal diabolisten te arresteren, dan lukt dat niet. Die diabolisten blijken zich zo goed schuil te houden dat men op niet één meer de hand weet te leggen. Wel houden ze zich goed verborgen nu, zodat ze in mensenziel ook weinig last meer van hen hebben. Maar al is er dan in dit opzicht al heel wat ten gunste veranderd, ze zijn er nog wel. En zolang ze er zijn, die diabolisten, vormen ze toch een gevaar. En dan breekt de dag aan dat het leger van Diabolus voor de stad komt. Met ongeloof als aanvoerder. En met de verschillende legerafdelingen onder bevel van kapiteins met verschrikkelijke namen. Kapitein Woede, kapitein Verdoemenis, kapitein Onverzadelijk, kapitein Zwavel, kapitein Graf, kapitein Wanhoop. En dat zijn dan de aanvoerders van de verschillende legerafdelingen. De verkiezingstwijfelaars is zo'n legerafdeling. De genade twijfelaars is een andere compagnie. De geloof twijfelaars en de volharding twijfelaars. De zaligheid twijfelaars. En dan komen daar ook nog mee op de vorsten uit de hel. Lucifer, Apollyon, Beelzebub, Belial en nog weer anderen. Al met al een verschrikkelijk leger. En als mensenziel dat ziet, dan zijn ze ook zeer verschrikt. Een schrik die nog verergerd wordt bij het horen van de trom. Een geluid dat zo verschrikkelijk is om aan te horen dat mensenziel ervan beeft. En toch bieden ze bij de eerste aanval dappere tegenstand. Vooral de slingers doen goede dienst. Bij de mondpoort staan de 12 slingers die Immanuel in de tijd meegebracht had opgesteld, waarmee het woord van God verkondigd wordt. En met die slingers doen ze aan het leger van Diabolus toch wel heel wat afbreuk. Zo zelfs dat Diabolus zijn aanval moet opgeven en voorlopig zich even moet terugtrekken. Hij werpt dan een aantal hoogten op van waaraf hij mensenziel straks weer zal kunnen aanvallen. Daar laat hij ook zijn standaard plaatsen. Zo in het duidelijk in het gezicht van mensenziel, opdat ze schrik zullen ingeboezemd krijgen. Want op die standaard van Diabolus staat een brandend vuur afgebeeld, met in dat vuur een afbeelding van mensenziel. En om de schrik te verhevigen laat Diabolus elke nacht zijn tamboer rond de stad mensenziel trekken, met de opdracht om onafgebroken op de trommel te slaan. Zodat mensenziel, althans dat hoopt Diabolus, zich tenslotte van vrees aan hem zal overgeven. De tamboer krijgt ook opdracht om mensenziel op te roepen zich over te geven. Maar niemand geeft hem antwoord. En als hij een nacht later weer verschijnt, dan zonder tromgeroffel, en weer komt met de sommatie dat mensenziel zich zal overgeven, dan geeft weer niemand antwoord. Maar dan komt er een bode uit het leger van Diabolus die opnieuw schrik en angst in de stad veroorzaakt. Kapitein Graf. En hij kondigt in zijn toespraak aan dat alle verzet van mensenziel slechts voor een tijd zal kunnen duren. Dat mensenziel zich toch een keer gewonnen moet geven. En dat de legers van Diabolus als het graf zullen verslinden. Hij eist overgave. Maar al weigeren ze aan die eis te voldoen en al geven ze ook dit keer zelfs geen antwoord, toch is mensenziel vanwege al dat rumoer en vanwege al dat geweld en vanwege al die verschrikkelijke dingen zeer verslagen. En in hun verslagenheid besluiten ze naar de hoge secretaris te gaan. Om hem om raad te vragen. En om hem te vragen of hij hen gunstig wil aanzien. Om hem te vragen of hij zich van hen wil laten verbidden. En ze vertellen de hoge secretaris hoe bevreesd ze zijn nu Diabolus voor de stad is verschenen met zijn verschrikkelijk leger. En ze vragen de hoge secretaris om zijn bemiddeling en om zijn tussenkomst, of om zijn hulp bij het opstellen van een verzoekschrift aan Immanuel, omdat ze tot nog toe op hun verzoekschriften geen enkel antwoord hebben gekregen. Maar hoe ernstig en hoe dringend ze de hoge secretaris ook om hulp en om raad vragen, zijn antwoord is ontkennend. Hij zal hen niet helpen. En als ze bemoediging willen hebben, dan moeten ze maar in de wet van hun vorst lezen. En wat het verzoek betreft om hulp bij het schrijven van een verzoekschrift aan Immanuel, hij antwoordt dat zij hem en Immanuel bedroefd hebben en dat ze nu zichzelf maar moeten redden. En dat laat zich aanzien, dat laat zich denken, dit oors veroorzaakt nieuwe ontsteltenis in de stad. Nu zijn ze helemaal in de benauwdheid. Hun vijanden staan gereed om hen op te slokken en hun vrienden laten hen in de steek. En toch blijven ze niet helemaal zonder hoop. Verstand. Verstand, maar dan nu met goddelijk licht bestraald, weet toch nog wat troost te peuren uit de woorden van de secretaris. En dat gaat die mensenziel vertellen. De secretaris heeft het woordje nog gebruikt. Nog is het zo dat ze zichzelf moeten redden, heeft hij gezegd. En zit daar, zo zegt verstand, zit daar niet in dat er dan wellicht toch nog eens een tijd zal komen dat ze van hun vijanden verlost zullen worden. En zo ziet verstand kans om mensenziel toch wat te bemoedigen. Er wordt ook aan getwijfeld in de stad en daarom gaan ze met deze uitleg die verstand aan de woorden van de secretaris geeft naar de kapiteins, geloof, hoop en liefde, om hen te vragen wat hun mening is. En die zijn het met verstand eens. Geheel zonder hoop is de zaak van mensenziel niet. En dat geeft de burgers moed, zodat ze met grote moed weer opnieuw de strijd durven hervatten. En dan zijn het vooral de slingerstenen die het Diabolus erg lastig maken, zodat Diabolus zich opnieuw moet terugtrekken. En dan blijkt dat zelfs een kleine bemoediging in de woorden van de secretaris een grote uitwerking kan hebben. Diabolus ziet in dat hij van tactiek moet veranderen. Met aanvallen heeft hij tot nog toe niets bereikt. Hij zal het nu, zoals ook vroeger, met vleierij proberen. Hij verschijnt voor de stad en hij spreekt met honingzoete woorden. Hij begeert geen oorlog, zegt hij, maar hij begeert vrede, net zoals de mensen in mensenziel vrede begeren. En dan herinnert hij aan vroeger, toen ze in mensenziel alles konden en alles mochten wat ze maar begeerden, toen ze nog vrienden waren, hij en mensenziel, wat een goede tijd was dat. En hij belooft dat ze opnieuw zo'n tijd zullen gaan beleven en nog meer privileges kunnen ze van hem krijgen en ze zullen rust genieten als ze zich dan eerst maar aan hem overgeven. Waarom zouden we toch in vijandschap leven? Trouwens, verzet baat u ook niet, mensenziel. Mijn leger is veel te sterk. Wees toch verstandig en geef u over en staak uw verzet. De burgemeester heeft dat gehoord en hij antwoordt beslist afwijzend. Hij zegt tegen Diabolus, we hebben al genoeg van uw beker van verderf geproefd. En hij noemt hem rechtuit een leugenaar. En hij verklaart dat mensenziel vastbesloten is liever te sterven dan opnieuw slachtoffer te worden van het bedrog van Diabolus. En zo ziet Diabolus in dat ook deze poging mislukt is en dan ontsteekt hij in grote woede. En dan zal hij toch maar weer opnieuw de aanval gaan openen. Hij stationeert zijn troepen erg strategisch. Vooral bij de mondpoort laat hij aanvallen. Want vanuit de mondpoort worden de verzoekschriften naar Emmanuel gezonden. En vanuit de mondpoort worden de aanvallen met de slingerstenen op het leger van Diabolus uitgevoerd. Maar ook mensenziel neemt zijn maatregelen. En een van de maatregelen is dat de heer Wil opnieuw opdracht krijgt om een speurtocht te houden binnen de stad, om toch in ieder geval weer een poging te ondernemen de diabolisten die er nog zijn te vangen. Hij doet dat met grote ijver. Te meer omdat hij een van die twee was die zo pas openlijk schuld heeft moeten belijden en openlijk boete heeft moeten doen. En sinds dat ogenblik heeft hij een grote ijver om alles uit mensenziel te verwijderen wat mensenziel schade zou kunnen berokkenen. En dan ontdekt hij in zijn eigen huis dat zijn vroegere knecht Onschuldige Vreugde twee zonen heeft achtergelaten die in de voetsporen van hun vader gaan. En ze hebben hem verteld dat die zonen van die diabolist eigenlijk een al te vrije omgang hebben met zijn dochters. Hij laat dat natrekken en onderzoeken en dan blijkt dat het waar is. En dan laat hij die twee jongens oppakken. Vrolijk en dartel. En nadat hij hen gearresteerd heeft, laat hij hen zichtbaar voor het leger van Diabolus aan het kruis slaan. Tot verschrikking van de andere diabolisten, tot bemoediging van mensenziel, maar ook tot afgrijzen van het leger van Diabolus. En een dergelijk lot ondergaan ook de twee kinderen van spaarzaamheid die in het huis van de Heer gemoed achtergebleven zijn. Zij worden ook gearresteerd, afnijper en inhalig. Zij worden op slechte praktijken betrapt en ook hen wacht de dood. Verder slaagt mensenziel er niet in nog meer diabolisten te pakken, maar wel wordt nauwkeurig de wacht gehouden. Door een en ander, door het afslaan van die aanvallen en door het toch iedere keer weer opnieuw ontdekken en arresteren van diabolisten, is de moed in mensenziel aanmerkelijk versterkt. En geweten heeft zelfs de vrijmoedigheid om op een gegeven dag een bemoedigende preek te houden over het woord dat de stervende Jacob gesproken heeft over zijn zoon Gad, toen hij zijn zonen zegende, Genesis 49 vers 19, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal ze aanvallen in het einde. Zo mag geweten de stad mensenziel voorhouden. Er is hoop, ja, hij mag hen spreken over de komende overwinning. Zeer tot bemoediging van de stad en zeer tot versterking. Opdat, zoals het straks weer strijden wordt, inderdaad met grote moed de strijd zullen gaan beginnen. En zover komt het. Voor een tijd lang duurt de strijd. De kant van het leger van Diabolus wordt er gevloekt en getierd en worden er godslasteringen gesproken. De kant van het leger van de stad mensenziel worden psalmen gezongen. De kant van het leger van Diabolus wordt de trom geroerd. Bij de inwoners van mensenziel worden op de zilveren trompetten geblazen, welluidend. Er vallen gewonden. En helaas, omdat Immanuel niet meer in de stad is, is er ook geen dokter meer in de stad. En de gewonden die in mensenziel vallen, bijvoorbeeld de heer Verstand die een schot krijgt en de heer Geweten die bij het hart gewond geraakt wordt, die gewonden hebben helaas geen baat bij een dokter die er niet is. Maar wel blijkt dan dat het gebruik van de bladeren van een bepaalde boom weliswaar niet de wond kan wegnemen, maar de dood wel kan voorkomen. Ook in het leger van Diabolus zijn slachtoffers. Veel kwaad wordt de hersens ingeslagen. Vele twijfelaars worden geveld. En in ieder geval ook deze aanval van Diabolus mislukt. Het laat zich denken dat dat vreugde geeft bij mensenziel. En intussen heeft ook de heer Wil weer een aantal successen behaald. Weer heeft een speurtocht winst opgeleverd. Weer zijn een aantal diabolisten gearresteerd. Onder andere die kapitein die vroeger ook al een keer genoemd is, kapitein Iets. En een zekere verkenner van de diabolisten, een zekere losvoet. Te zijner tijd zullen ook zij hun vonnis ontvangen. Een belangrijk element in dit hoofdstuk is wat wij in het allereerste begin van dit hoofdstuk vinden. En ik wil daar met u toch wat uitvoeriger bij stilstaan. Als ons verteld wordt over die meneer, zie goed toe. Te beginnen zou ik een paar stukjes willen lezen over wat Bunyan hier over hem zegt. En dan breng ik toch wat correcties aan in de vertaling die ik hier voor me heb. Die in dit gedeelte in ieder geval niet zo erg gelukkig is. Doch, zo staat er, toen het El Shaddai behaagde, was er iemand met name de heer Toezicht. Als u het Engels anders vertaalt en beter vertaalt, dan staat er toen, of doch, zoals het El Shaddai wilde hebben, was er iemand met name de Heer zie goed toe. Omdat El Shaddai het zo wilde, was deze man in de stad. Wie is dat? Zie goed toe. Dat is iemand die heel nauwkeurig onderzoek doet naar van alles en nog wat in de stad. En die een groot liefhebber van mensenziel is. En omdat hij mensenziel lief heeft, vlijt hij de stad niet. Maakt hij haar niet wat wijs. Verheimelijkt hij de gevaren niet. Maar omdat hij mensenziel lief heeft, gaat hij eerlijk met mensenziel om. Ook als zijn bericht mensenziel in verontrusting en in verschrikking brengt. Hij doet dat niet uit lust tot plagen. Hij doet dat niet omdat hij zich verlustigt in het bang maken van mensenziel. Maar hij doet dat omdat hij een groot liefhebber van de stad is. Daarbij, zo laat Bunyan zien, is hij ook jaloers. Ja, zo staat het hier, maar misschien is beter vertaald naijverig. Hij duldt geen kwaad in de stad. En daarom zoekt hij zo grondig. Hij weet dat er zullen komen uit oosten en uit westen en dat de kinderen des koninkrijks zullen worden buitengeworpen. En vandaar dat deze zie goed toe de vraag in mensenziel aan de orde wil stellen, ben ik het. Met andere woorden, u begrijpt het al wel, deze zie goed toe is het zelfonderzoek. En Shaddai wil dat dat er zal zijn. Dat is maar niet een uitvinding van mensen, dat is maar niet een uitvinding van een bepaalde theologie, van een ernstige visie op het bedriegelijke hart van de mens alleen, waardoor de mens zo inderdaad in gevaar is om zichzelf te bedriegen en waarom er dan in bepaalde prediking op zelfonderzoek wordt aangedrongen. Nee, nee, El Shaddai wil dat hij daar zal zijn. En El Shaddai wil dat met het oog op het behoud van de stad. Dit mag nooit ontbreken in het leven van een mensenkind, in het leven van een door God begenadigd mensenkind. En laat zelfonderzoek maar ijverig zijn. Laat zelfonderzoek maar alles onderzoeken. En laat zelfonderzoek maar heel eerlijk de vraag aan de orde stellen in de ziel, ben ik het? Als ze dan inderdaad velen zullen komen uit oosten en westen, en als het dan straks zal blijken dat kinderen van het koninkrijk buitengeworpen zullen worden, moeten we dan niet de vraag onder ogen zien, zou ik daarbij zijn? En als de Heere zegt dat er op die dag waarop hij wederkomt ook velen zullen zijn die zullen kloppen op de poort des hemels en zullen zeggen, doe mij open, want wij hebben in uw naam geprofeteerd. En als de Heere dan zal zeggen, ik heb u nooit gekend, dan wil zie goed toe de vraag in de ziel aan de orde gesteld hebben, ben ik dat? Zie goed toe is, zo zegt Bunyan, een matig mens, een nuchter mens, een oordeelkundig mens ook, een voorzichtig mens. Hij weet wat er gaande is in mensenziel, hij ontdekt dat. Hier luistert hij, daar luistert hij, en zo loopt hij gedurig heen en weer. En dan weet hij wat er te koop is in de stad, en dan weet hij wat er te koop is in de schuil. Mensenziel, wat bescheidenheid, niet zo hoog van de toren blazen. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Mensenziel weet wat er allemaal gaande is. En als een mens in dat zelfonderzoek gaat ontdekken wat er dan allemaal leeft in zijn hart, en wat er dan allemaal leeft in zijn gedachtenwereld, en wat er dan aan boze lusten en neigingen allemaal woelt en soms bovenkomt, en wat zijn diepste begeren soms zijn, kun je alleen maar bescheidenheid leren, want niemand zou toch graag willen dat dat allemaal in de wereld bekend was, wat wij in onze diepste, diepe gedachten wel eens denken. En niemand zou toch graag willen dat dat zo in de krant stond afgedrukt, wat wij wel eens in onze vuilste overleggingen in onze geest voelen opkomen. Als dat bekend zou worden, dan zou niemand meer respect voor ons hebben. Dan zou niemand meer tegen ons opzien. Als onze afgunst en onze wraakzucht en onze liefdeloosheid en onze haat en onze ijdelheid bekend zouden worden. Geen wonder dat deze, zie goed toe, een bescheiden mens is. Die ook, zegt Bunyan, de zaken graag tot op de grond toe uitzoekt. Die niet op geruchten afgaat en die geen geruchten verspreidt. Die het ook niet over anderen heeft, maar die genoeg heeft aan mensenziel. Aan wat hij in zijn eigen terrein ontdekt. Geen praatjesmaker, geen roddelaar, geen achterklapper. Dingen van anderen interesseren hem zozeer niet, zolang hij nog zoveel aan zichzelf te doen heeft. En zolang hij nog genoeg heeft en de handen vol heeft aan de verdorvenheden in mensenziel zelf. Kijk, dat wil God. Hij heeft deze zie goed toe daar geplaatst, zelfonderzoek. Zo zegt de schrift het ook, onderzoekt u zelf. En ga daarbij door tot op de grond van de dingen. Wat is de oorzaak als de Heere met de mens twist? Hoe staat het met de ziel en met de uitgangen van het hart? En hoe staat het met het gebedsleven? En welke verborgen zonden worden getolereerd? En welke naam geven we aan die verborgen zonden en verdorvenheden? En wat hebben we gedaan om die verdorven zonden uit te roeien? Welke zonden zijn het? Geldzucht, eerzucht, afgunst, onwil, een boze tong? Onderzoekt u zelf. Zie goed toe hoort er te zijn omdat Shaddai hem er wil hebben. En hij hoort zijn werk te doen omdat Shaddai het zo wil hebben. Opdat we zullen ontdekken en tot onze schaamte ons zullen verootmoedigen. En bescheiden mensen zullen worden die buigen in het stof. En leren zwijgen over anderen omdat we ons handen vol hebben aan onszelf. Zie goed toe. Doet nuttig werk in mensenziel. En dan is er in de tweede plaats het element van het opsporen van die diabolisten. We hebben er een paar gezien. Die vermomde diabolisten. Waar jacht op gemaakt wordt. En die kinderen van die vermomde diabolisten. Gierigheid met zijn kinderen. En onkuisheid met zijn kinderen. En later is daar nog die kapitein Iets die gearresteerd wordt en die verkenner losvoet. Het valt niet mee om ze te pakken te krijgen, want de meesten verstoppen zich zo goed en de meesten zijn onvindbaar. Er staat wel bij dat ze de sporen soms kunnen zien en dat ze kunnen natrekken tot in het hol waarin ze weggekropen zijn, maar dan blijven ze onbereikbaar. Maar in ieder geval in tijden van gevaar, en dat waren de tijden die mensenziel toen beleefde, in tijden van gevaar is de eis dubbel dringend om de oude mens met zijn boze lusten te doden. Oh, als de diabolisten toch eens op vrije voet hadden kunnen gaan. En als ze van binnenuit Diabolus hadden kunnen helpen, dan was de stad al gevallen. Maar daarom in tijden van gevaar, in tijden als de trom geroerd wordt en de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden, is het dubbelzaak om te letten op de uitgangen van het hart. Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. En let dan vooral op die diabolisten die andere namen hebben aangenomen. En breng ze uit. De doodslager. Tot bemoediging van mensenziel en tot afschrik van diabolus. En zo blijft het ijs. Ijs tot voortgaande bekering. Zo blijft het een ijs indien uw oog, uw rechteroog, u tot zonde verleidt en ergert. Ruk het uit en werp het van u. En in uw rechterhand u tot zonde verleidt en u ergert en een struikelblok wordt. Hou hem af en werp hem van u. Niet hou hem af en naai hem weer aan, maar werp hem van u. Het Het is beter om verminkt in het leven in te gaan, dan twee ogen en twee handen te hebben in het helse vuur geworpen te worden. Dat is voor het bestwil van mensenziel. Bepaalde vormen van gierigheid blijft de wortel van alle kwaad. Bepaalde vormen van onkuisheid, we noemen het graag geoorloofde vreugde, maar het blijft een struikelblok. En getolereerd in onze gezinnen maakt de Heer Willet mee dat deze knapen een al te vrije omgang met zijn dochters krijgen. Een mens is maar eenmaal jong, zeggen die meisjes. Dat dachten ze. Het was bijna fataal geworden. En dan kapitein Iets, de pragmatist, de man die alle kanten uit kan. De dubbelhartige die ongestadig is in al zijn wegen. Zondags vroom en in de week werelds. Vang hem en zet hem vast. En dan is er schrik in mensenziel, zo hebben we in dit hoofdstuk gezien herhaaldelijk. Toen het leger voor de stad kwam, schrik. Schrik die verergerd werd toen de tamboer rondging elke nacht met zijn verschrikkelijk tromgeroffel. En dan nog eens een keer die schrik als kapitein Graf zijn reden houdt. Het leger van de twijfelaars, onder aanvoering van ongeloof. En zo tekent Bunyan dat de twijfel in de ziel vaak meestal het gevolg van ongeloof is. Brengt schrik teweeg. Ze doen zoveel afbreuk in het leven van een kind des Heren. En men zou wel tot wanhoop komen. Zeker als de trom geroerd wordt. En Satan rondgaat als een briesende leeuw. En zijn gebrul doet horen. Het gebrul uit de afgrond. Dan rijst de vrees op. En dan vrezen we dat we bij de verdoemden behoren. Banden des doods en angsten der hel kunnen dan de ziel aangrijpen. En daar hebben Gods kinderen last van en weet van. En vooral als kapitein Graf komt. Als ze door vrezen des doods bevangen worden. En zo komt die kapitein Graf wel eens tot de ziel van een kind van God. Juist in tijden van moedeloosheid. Juist in tijden van ingezonkenheid. Juist als Immanuel weg is en als er geen contact met het Hof des Hemels is. Als de verzoekschriften onbeantwoord blijven en als de hoge secretaris geen antwoord geeft. En als dan de dood ons aangrijnst. En als dan het graf in al zijn verschrikkingen op voor ons komt te staan en we vrezen een keer te moeten omkomen, ach, dan lijkt het helemaal hopeloos, zonder enig uitzicht. Ja, dan kent het leven ook zijn verschrikkingen. En dan is de dood een vijand waar we niet overheen kunnen zien. En dan is het graf een donkere kuil waar we niet overheen kunnen zien. En dan is Satan een mensenmoordenaar en we hebben geen macht tegen hem. En toch zijn er in die dagen ook nog bemoedigingen. Zelfs als de secretaris weigert op het verzoek van de burgers van de stad in te gaan. Zelfs als hij zegt, mensen, als u bemoedigingen wilt hebben, dan moet u maar naar de wet van uw prins kijken. Zelfs als hij zegt, u hebt Immanuel en mij bedroefd. En u moet u zelf maar redden. Dan weet nog, zo zagen we verstand uit die woorden die hij wikt en weegt en nog eens wikt en weegt en overlegt in het hart. Dan weet verstand uit die woorden en niet op losse gronden toch nog een bemoediging te halen. En dan blijkt het dat geloof, hoop en liefde te met hem eens zijn. Zelfs in een afwijzend woord van de Heer kan een ziel toch nog wel eens een bemoediging ontvangen. Nog, zei de secretaris, nog moet ge uzelf redden. En net als de koning van Nineveh, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben over het kwaad dat hij gesproken heeft. En uit dat woord der bemoediging, dat via verstand tot de burgers van de stad komt en dat door geloof, hoop en liefde wordt overgenomen, ontvangt mensenziel kracht om te strijden en putten ze moed om voor te gaan, ook in deze donkere, benauwde en erbarmelijke dagen. En dan mag geweten er wel eens bovenuit grijpen. En dan mag je wel eens een preek houden over God. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen aanvallen in het einde. En zo mag mensenziel dan doen wat David bij Ziklag deed: zich sterken in God. En dat is ook werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. In tijden van duisternis, als de mannen tegen David opstaan en ervan spreken om hem te stenigen, en dan is David intussen ook alles kwijt. Vrouw en kinderen en alles wat hij had. Maar hij sterkt zich in de Heere zijn God. Wat heeft hij dan? Dan zal hij ook niet zoveel gehad hebben. Want dan was het oordeel van de Heere ook tegen hem. En ook over hem uitgesproken. En dan had hij ook zoveel waarom zijn hart hem veroordelen moest. Maar misschien had hij ook niet meer dan een woordje nog. Maar het was genoeg om zich aan vast te grijpen in geloof, hoop en liefde. Om zich zo toch nog op dat woord van de Heere te verlaten. En te midden van al de duisternis en te midden van al de raadselen en de vragen zich toch vast te hechten aan zo'n woord van de levende God. Dan mag de ziel tasten naar een woord van de Heere. Want de Heere sluit de zaak nooit helemaal af. Hij geeft nog wel eens een bemoediging. Waar het geloof dan iets van ontdekken mag. En waar het geloof zich dan op verlaten mag. En dan ga je doen wat Jesaja zegt in het 50ste hoofdstuk. Dat is precies de bedoeling van die woorden van Jesaja. Wie is er onder jullie die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort. Als hij in de duisternissen wandelt. En geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam des Heeren. En steunen op zijn God. En dat moet je dan doen als je in duisternissen wandelt. En als je geen licht hebt. Want dan is daar nog dat woordje nog. En dan is er nog die naam van de Heere. En dan is er nog dat woord van God. En dan mag het geloof zich daar. Het is niet veel, maar het is voor dat moment genoeg. Zo genoeg. Zoveel zelfs. Dat ze met verdubbelde moed en kracht de diabolus te lijf durven gaan. En dat zij zich via dat kleine beetje hoop dat God hen nog liet. Gaan vastgrijpen en van het mindere naar het meerdere komen en zeggen, en dan zal de Heere toch uitkomst geven. Zo deed de dichter van de 42e psalm het ook. O mijn ziel, wat buigt u neder. Denk aan u, o God, in het klagen. En wat een klachten. En wat een ellende nu. Vroeger was het anders. Maar nu is alles donker, ik zucht daar kolk en afgrond loei, daar het gedruis der wateren groeit. Al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar hij heeft God nog horen zeggen, de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt en aangaande gattenbende zal hem aanvallen, maar hij zal ze aanvallen in het einde. En God zal over hen opstaan en zijn volk de zegen geven. We zingen uit de 42e psalm. Het 4e en het 5e vers. Thank you. voorstellen weer verder te gaan. Ik zou willen voorstellen te zingen uit Psalm 119, het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Is aan de hand van wat we gezien hebben over zie goed toe, vraag naar het onderscheid tussen de waarachtige zelfbeproeving, ja, en een ongelovige twijfelmoedigheid. Ja, er is uiteraard verschil. Kijk, ongelovige twijfelmoedigheid is, de naam zegt dat al, als je het zo uit wil drukken, door het bijvoeglijk naamwoord ongelovig eraan toe te voegen, is het een zaak van ongeloof. En we zullen dat ongeloof nog wel tegenkomen in mensenziel, straks met het leger van de twijfelaars, die kans zien om de gevoelpoort open te breken. Maar daar loop ik niet op vooruit. Wat we hier in dit hoofdstuk zien, dat is, zoals ook heel duidelijk door Bunyan gezegd is, in een paar van die woorden, maar we hebben al eens vaker gezien dat een enkel woord bij Bunyan vaak veel betekenis heeft. Dit is een persoon die een mensenziel is op aanstellingen naar de wil van El Shaddai. Dit echte, dit ware, dit waarachtige zelfonderzoek, dat heeft dus te maken met de wil van de Heere. En de Heere wil dat de zijnen zich inderdaad ook eerlijk voor zijn aangezicht onderzoeken. Met de bedoeling, en ik geloof dat we het in deze richting moeten zoeken als we naar een onderscheid vragen tussen deze twee. De bedoeling van de werkzaamheden zie goed toe, is de stad te bewaren voor het gevaar, de stad te verlossen van de diabolisten, de stad in de gemeenschap met de Heere en met Emmanuel te houden of in die gemeenschap terug te brengen. Dat is denk ik de bedoeling heel duidelijk van het werk van Zie Goed Toe. Hij moet als het ware door zijn speurtochten voorkomen dat ze zich op een weg van de zonde begeven. En als zij eenmaal op die weg zijn en als er boze lusten en begeerten zijn toegelaten, dan moet hij ze opsporen met de bedoeling om ze dus te verwijderen. De bedoeling van een waarachtig zelfonderzoek is niet om de ziel in twijfel te houden en in wanhoop, tot wanhoop te brengen, maar om het in de vreze des Heren te doen leven en in de gemeenschap met de Heren te bewaren. Die twijfelzucht, die ongelovige twijfelzucht, die heeft vanuit het feit dat dat niet van El Shaddai afkomstig is, maar uit ten diepste uit de listen en de werkingen van Diabolus, heeft tot doel niet om de stad in de vreze des Heren te houden, maar juist bij de Heren vandaan te trekken. He, om bij het woord vandaan eigenlijk te verwijderen, want dan moet er geen vertrouwen meer op het woord zijn. Kijk, mens, zo'n twijfelzucht zoekt ook naar allerlei dingen die er in de stad zijn. Maar om de conclusie te trekken, nu kan het voor jou niet waar zijn. En nu heb je je maar wat verbeeld en wat wijs gemaakt. En dat bewijst toch wel dat de Heere nooit in je leven begonnen is. Of wat dan ook. Het is dus een toepassing van het woord van God met een precies averechtse bedoeling. Wat Zie Goed Toe bedoelt te doen met zijn toepassing van het woord, dat is om in de vreze des Heren te bewaren en daarin terug te voeren. Maar waar de twijfel en de twijfelzucht eigenlijk op uit is, dat is om de mens bij de Heren vandaan te trekken. En dat hangt er nou maar, dat komt nou alleen maar uit het feit dat die twijfel bij de boze vandaan komt en dat Zie Goed Toe bij de Heren vandaan komt. Overigens, zoals ik al zei, over die twijfel en over waardoor die twijfel eigenlijk opgewekt wordt en waar de twijfel in het leven van Gods kinderen de meeste kansen krijgen, daar hopen we dus bij een volgende gelegenheid nader bij stil te staan. En dan zullen we zien dat dat in de eerste plaats in het gevoelsleven is. Goed? Ja? U vraagt naar dat gedeelte waarin Bunyan tekent dat de secretaris, dat is uiteraard de Heilige Geest, aan mensenziel te kennen geeft dat hij hen niet zal helpen, dat hij niet op hun verzoek zal ingaan. Niet waar, zo staat het er ook, als het antwoord echter dat hij hierop gaf, al het antwoord echter dat hij hierop gaf was dat zij hun Emmanuel beledigd en bedroefd hadden. En zij derhalve, en dan mist helaas dat uiterst belangrijke woordje in de vertaling, dat er in het Engels wel degelijk bij staat, en dat ook in het vervolg wel weer terugkomt, en zij derhalve nog naar hun eigen goeddunken moesten te werk gaan. En dat nog heeft dan de zin van vooralsnog, voorlopig, nog naar hun eigen goeddunken te werk moeten gaan. En daar heeft verstand zich aan vastgegrepen. En dat blijkt ook wel, want als hij in het vervolg zegt hij, eerst zeide hij, volgt onvermijdelijk uit het zeggen van mijn Heer, dat wij om onze zonden nog lijden moeten. Maar het woordje nog luidt alsof wij eindelijk toch van onze vijanden verlost zullen worden. En ik denk dat dat tegelijkertijd een antwoord op uw vraag is, want u vraagt, nou, ze moesten het dus in eigen kracht doen, zonder de Heilige Geest, zonder de inwerking van de Heilige Geest. Dat zou je uit dat woord van de secretaris af kunnen leiden. Hij bemoeit zich niet met hen. En als zij bemoedigingen willen hebben, dan zegt hij, dan moet je maar in de wet van de prins lezen. En als je een verzoekschrift wil sturen, nou, dat moet je dan maar naar eigen inzicht en naar eigen goedvinden doen. Maar vooralsnog. Dus als je de nadruk legt op het afwijzende, dan zouden wij de conclusie kunnen trekken, nou, dan wordt mensenziel aan zichzelf overgelaten en dan moeten ze het in eigen kracht doen. En dit is nou juist het wonderlijke, al lijkt dat nou zo in het woord van de secretaris, het is in feite toch niet het geval en dat heeft verstand en dat hebben straks ook de kapiteins goed begrepen. Want dan zit er toch in dat afwijzende woord van de Heilige Geest een bemoediging, zodat ze, als ze gaan strijden, het toch doen met de kracht die ze aan hem en aan zijn woord ontlenen. He, want dat zou ook niet kunnen. De Heere kan zijn volk wel eens een ogenblik alleen laten. En hij kan ze ook wel eens, ja, en dat is denk ik ook de bedoeling, vast laten lopen met de weg die ze zelf gekozen hebben. Nu moeten ze dan ook maar leren waar ze dan terechtkomen en waar ze uitkomen. Maar dat doet de Heere nooit voor 100%. Want vanwege zijn trouw aan zijn volk en vanwege zijn liefde tot zijn volk gaat zijn hart toch ook nog steeds naar hen uit. En dan laat hij hen dan, als ik het nou zo mag zeggen, wel eens een tijd aanmodderen. Zodat ze helemaal vastlopen. En dat doen ze straks. In het volgende hoofdstuk lopen ze helemaal vast. Maar dan is dat, ja, dan gaat de secretaris een ander antwoord geven. Maar zelfs al laat hij ze aantobben, dan zit er toch nog iets van zijn beïnvloeding en van zijn genade in. En daar mag een mens toch ook in de donkerste nacht wel eens een keer een lichtstraaltje uitputten, hè, uit aanschouwen. En dat doen ze in deze omstandigheden. En dat is dan toch weer ook van de Heere. Ja. Wie heeft de volgende vraag? De bakker. De vraag is of in elke bestraffing en elke rampspoed de kiem van de genade zit en of dat voor alle mensen geldt. Ik heb het zelf eigenlijk zo nooit horen zeggen. Ik zou wel willen toestemmen dat in elke bestraffing en in elke ramp die de Heere over een mens brengt, hij bezig is om die mens toch nog te waarschuwen, en dat is natuurlijk op zichzelf alweer een blijk van zijn goedheid en van zijn genadige gezindheid, want door bepaalde rampen te brengen en bepaalde ellenden te brengen, zoekt de Heere een mens eigenlijk te bewegen om van de wegen der zonde af te komen en op de weg te gaan die hij in zijn woord gewezen heeft. Nou, als u dat dan de kiem der genade wilt noemen, dan zeg ik goed. De bedoeling van de Heere met slagen en met tegenspoeden in het leven van iedereen is uiteindelijk hem te bewegen tot het geloof. Dat het er vaak niet toe komt, dat is, ja, omdat de mens vaak met alles wat de Heere doet, met de goede en met de kwade dingen, met de zegeningen en met de oordelen, toch een verkeerde kant uitgaat. Want alles wat zijn almacht wrocht, bewoog hen niet om hem te vrezen. Of hij nou manna gaf, of dat hij nou slangen zond. Niet waar? Voorspoed of tegenspoed, het bleef een hardnekkig en een wederspannig volk. Maar dat het de bedoeling van de Heere en met het manna en met de slangen was om zijn volk bij hem te brengen, dat is wel zeker het geval. Dus in die zin dan geloof ik dat je mag zeggen, ja, de Heere bedoelt dat er wel mee om zondaren genade te bewijzen. Ja. Maar dat het niet, vaak niet opgemerkt wordt, ja, dat is ook waar. En dat het dan ook geen uitwerking heeft. En dat het vaak waar is wat de profeet Jeremia zegt, ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Dat wijst de praktijk ook uit. Ja. Wie dan? Volgende vraag.
Ja? In twee gezinnen worden vermogen diabolisten opgenomen. Maar wat ik nou zo verpand vind, is dat juist in die twee gezinnen ook twee zonen van de diabolisten ontdekt worden. Wat wil Bunyan daar nou precies mee zeggen?
Wat Bunyan wil zeggen met die zonen van die twee vermomde diabolisten die zelf eerst gearresteerd worden en opgesloten. En dan blijkt dat er in de gezinnen waar zij een tijd lang vertoefd hebben nog een aantal van hun kinderen zijn achtergebleven die eigenlijk in het voetspoor van hun vaderen gaan. En die jongens die worden dan later ook gepakt en ook ter dood gebracht. Wat wil Bunyan ermee zeggen? Ik denk dat hij ermee zeggen wil dat... Denk aan verschillende dingen. Het kwaad dat vermenigvuldigt. Zonde, verkeerdheid, verkeerde neigingen, verkeerde gedachten, verkeerde lusten en begeerten, die blijven niet beperkt, maar die vermenigvuldigen zich, die verbreiden zich. En als de vader van die jongens gepakt is, dan blijkt dat er toch ook nog invloeden van die... geoorloofde vreugde en die spaarzaamheid overgebleven zijn en dat niet alles met wortel en tak uitgeroeid is. Een mens kan op een gegeven ogenblik, en dat is natuurlijk hier de bedoeling, een mens kan van een bepaalde zonde ontdekt zijn en gewillig gemaakt zijn om hem uit te roeien. En op het moment waarop hij dat doet en waarop hij er tegen begint te strijden, doet hij het ook van ganser harte. Maar dan blijkt later wel eens dat hij... ja, de plant wel kon uitdrukken en misschien een stuk van de wortel ook kon meetrekken, maar dat er toch nog wat overgebleven is. En dan moet hij toch nog weer verder gaan graven, hè? Zoals je dat bij Ezechiël ook vindt, graaf dieper. En je zult nog meer gruwelen vinden. En dat zijn niet altijd andere gruwelen, maar ook nog wel eens gruwelen van hetzelfde soort. Dus dat is één gedachte die je krijgt als Bunyan over de kinderen van die diabolisten spreekt. Maar hoe zou het nou komen dat die in datzelfde gezin zaten? Dat was ook een deel van de vraag. Ik denk dat dat betrekkelijk toevallig is. Je zou kunnen zeggen, nou kijk, waar is die vader geweest en waar heeft die vader zijn sporen nagelaten? En daar zijn die kinderen, dus daar zijn die restanten van die zonde ook overgebleven. Maar ik denk niet dat we nou op elk punt van de allegorie datzelfde accent moeten leggen. Er zijn misschien toch wel eens onderdelen die alleen maar, zoals we in het verleden ook wel eens gezien hebben, bij het verhaal passen om het verhaal compleet te maken. Maar dat ben je nou ook niet met elk onderdeel, met elk zinnetje of met elk woord specifiek een bedoeling gehad heeft. Hè? Ik denk dat als de bedoeling duidelijk is, dat we hem dan ook inderdaad duidelijk mogen zien en mogen doorgeven. Maar we hoeven niet, denk ik, te speuren op bij elk... bij elke komma, zeg maar, te zeggen, wat bedoelt hij daar nou mee? Maar dat eerste, dat zou ik er dan willen zien. Het kwaad staat niet stil, maar dat verbreidt zich. En dat zie je in het leven ook, nietwaar? Als je bepaalde zonden in je leven toelaat, nou, dan mag de Heer je eraan ontdekken en dan ga je er ook wel tegen strijden. Maar dan is het nog een andere zaak of je het helemaal uit kunt roeien, hè? Je kunt wel zeggen van, nou, laat gierigheid mij je naar strik niet vangen. Nou, een van die diabolisten heette gierigheid. En dan kan het een oprecht gebed zijn en dan ja, echt uit de begeerte van je hart om er nou echt van verlost te worden. Maar ja, dan op een gegeven moment dan ontdek je nog een restant ervan en dan heet dat afneper. Hè? Ja, zo gaat dat. En of inhalig. Al ben je het dan in wezen niet meer, dan heb je toch nog zo'n trek ervan overgehouden van dat vroegere. Ja. Ja. Nog een vraag? Ja?
Hebben alle mensen daar nou last van? Die van bekering komen van de diabolisten? Ik bedoel, er is zo'n krachtdadige bekering. Als je bijvoorbeeld, ik denk bijvoorbeeld aan de moordenaar aan het kruis. Die heeft toch geen last gehad van de diabolisten?
Nou, ja, ja, ja. De vraag is of alle mensen, alle Gods kinderen last hebben van de diabolisten. Er zijn er toch ook die geen noemenswaardige bestrijding meer van die boze geesten ondervinden. Voorbeeld de moordenaar aan het kruis. Ik denk dat u ten aanzien van die moordenaar aan het kruis gelijk hebt, maar misschien ook niet, maar in ieder geval, die kan er nooit veel last meer van gehad hebben. Maar dat was niet omdat de diabolisten het niet meer probeerden, maar omdat zijn leven voorbij was. Hij ging heen het paradijs in en daar zijn geen diabolisten die hem het leven nog moeilijk kunnen maken en hem tot zonde kunnen verleiden. Dus dat de moordenaar aan het kruis dan aan de greep van die diabolisten ontkomen is, dat heeft een bijzondere oorzaak. Overigens denk ik dat, ja, dat al Gods kinderen, al moet ik dan wel erbij zeggen, de een wel meer, de ander wel minder, maar dat ze allemaal toch aan de weet komen wat het is om een oude mens te hebben, met zijn verdorven begeerlijkheden en zijn boze lusten, wat dan Bunyan de diabolisten noemt. Hè? Je komt dat allemaal aan de weet. Ja, ik denk dat het bij het verdergaande werk van de Heilige Geest hoort, als hij een mens meer en meer gaat laten zien van wat er in zijn eigen hart zit. En wat hij ook na ontvangen genade nog is, en waar hij ook na ontvangen genade nog toe in staat is. En dan wordt het meer en meer ook beleefd wat er nog aan zonde en zwakheid in ons overgebleven is, waar we op het moment van de bekering en in de tijd van de eerste liefde helemaal geen erg in gehad hebben. En toen dachten we dat we er vanaf waren, en we hadden ook helemaal geen zin meer om te zondigen, want de Heere lief te hebben, dat was alles wat we begeerden, en dat was ook de oprechte keus van je hart. Maar ja, later komt iemand dan toch tot de ontdekking dat dat ook nog niet het, dat dat wel het ideaal is, maar dat dat ideaal niet bereikt wordt. En dat er zoveel is wat hem ervan afhoudt. En dan is de tijd daar dat de diabolisten zich gaan openbaren. En dat is bij de een, zei ik zo pas al, wel in heviger mate dan bij de ander. Sommigen hebben daar verschrikkelijke strijd mee. Anderen hebben daar misschien niet zo'n verschrikkelijke strijd mee, maar toch strijd mee. De naam en de aard van de diabolisten zal bij de een ook wel weer anders zijn dan bij de ander, want de een heeft hier een boezemzonde en de ander die heeft daar een bepaald kwaad waar die iedere keer weer invalt en waar die maar niet van afkomt en zo. Dus in dat opzicht blijven er wel verschillen, maar ik geloof wel dat al Gods kinderen die strijd tegen de diabolisten kennen en dat ze de strijd ook tegen diabolus kennen. Het zij dat Diabolus komt met de trom om zijn angst en vrees en schrik aan te jagen. De duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Het zij dat hij komt met zijn honingzoete woorden en zijn vleierijen om zich voor te doen als een engel des lichts. Maar zo is hij toch bezig en het is toch maar zaak voor alle die God vrezen dat ze hem doorhebben. En dat ze zijn listen kennen om daar ook maatregelen tegen te nemen. En als zie goed toe, goed zijn werk doet, dan komen de diabolisten voor de dag. Maar als zie goed toe, en dat gebeurt ook wel eens hoor, in het leven van een kind des Heren, die oprecht de Heren heeft leren vrezen en die echt bekeerd is, maar zie goed toe is in slaap gevallen, of die heeft geen gelegenheid meer om zijn werk te doen. En men dommelt maar wat in en men leeft zomaar wat verder. En eigenlijk wordt eerlijk zelfonderzoek een beetje gemeden. Er wordt wat gerust op het verleden en er wordt wat vertrouwd op wat zo is ervaren is. Maar er is geen voortgang. Er is ook geen voortgang in de ontdekking aan de boosheid van het hart. Als met andere woorden deze zie goed toe niet zo aan het speuren is in de stad, dan heb je geen last van diabolisten. Maar dat is niet omdat ze er niet zijn, maar omdat je ze niet wil zien. Ja, Leo. Ik dacht dat niet zo concreet, maar ik zei dus zo in mijn antwoord al, hij heeft geen last van de diabolisten gehad, maar misschien toch wel. Want in 6 uren kunnen de diabolisten ook nog een hoop doen. Hè? En hoe lang heeft hij geleefd? Ja, misschien is minder dan 6 uren geweest. Deze moordenaar aan het kruis, maar hij heeft er in ieder geval niet veel last meer van gehad. Althans, het heeft niet lang meer geduurd. Het is best mogelijk dat het, je kunt dat niet met zekerheid zeggen, omdat de schrift ons daar geen informatie over geeft, maar dat hij en tijdens die 3-urige duisternis en misschien door andere omstandigheden toch ook nog wel hevig bestreden is, wat gezien de aard van de duivel ook nog niet eens zo onvoorstelbaar is, want de duivel die moet hem nou wel loslaten, maar dat doet hij natuurlijk toch niet graag. En zeker niet omdat de duivel er toch vast op gerekend had dat hij hem nou voor eeuwig zou hebben. En dan moet hij hem op het laatste moment toch nog loslaten. Nou, dat kon wel eens zoveel woede bij de duivel teweeg gebracht hebben, dat hij op deze mensenziel met al zijn kracht nog is aangevallen. Maar hoe dat zij, daar kunnen we tenslotte toch niet in kijken. Als het wel zo is geweest, dan heeft hij toch niet eens een heel etmaal last van gehad. Dan is het om maar kort geweest.
Ik geloof van hij geheel niet om, nee.
U niet?
Wat de Heer Jezus gezegd heeft, wat hij gezegd heeft tegen die man.
Ja.
Daar kan je wel een poosje van leven, hoor.
Ja. Ja, daar kun je wel een poosje van leven als de Heer dat als een belofte geeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jawel, daar kan je een mens wel een poosje van leven, maar dat wil niet zeggen dat de duivel hem dat leven gunt. Daar ging het nou even om. De duivel die kan hem. Maar nogmaals, ik bedoel, de een kan gelijk hebben en de ander kan ook gelijk hebben. Daarom zeg ik al, dit kun je uit de schrift niet aflezen. Ik acht het niet onmogelijk dat de duivel hem alles probeerde te ontnemen. Maar dat het hem niet ontnomen kon worden, dat acht ik ook voor vast. Ja. Maar dit zijn dan toch, en dit blijft toch een bijzonder, een exceptioneel geval, want die moordenaar aan het kruis, die mag je eigenlijk nooit als een voorbeeld gebruiken. Niet om je bekering uit te stellen tot op je sterfbed, want zo wordt het misschien ook wel eens een keer gebruikt, van het kan op het laatste moment nog. Nou, dat kan, opdat niemand zal wanhopen. Maar er staat er maar één beschreven in de Bijbel, opdat niemand het daarop zal laten aankomen. He, er staat er één genoemd. Want nou hoeft niemand te wanhopen. Zelfs al heeft hij zijn leven lang in de dienst van de zonde besteed. Maar er staat er maar één. Want nou mag niemand eruit de conclusie trekken. Dan kan ik het wel op zijn beloop laten. Maar zo mag je dus die moordenaar aan het kruis eigenlijk op geen enkel punt tot een voorbeeld stellen. Omdat het toch een uitzonderlijk geval is. Nog meer vragen? Ja? Hoe is de duivel te onderkennen als hij komt als een engel des lichts? Ja, nou, dan ga ik even met u naar die passage waarin in dit hoofdstuk, en ik weet wel dat niet alles wat ervan te zeggen is, maar dat is toch wel even nuttig. Ik heb er verder geen aandacht aan geschonken, zo pas, maar nu komt het dan even terug. Ik denk even aan die passage die hier in dit hoofdstuk ook voorkomt, waarin de duivel inderdaad probeert als een engel des lichts te komen. Hè? Niet als de brullende leeuw, maar ik lees u dat gedeelte. Toen Diabolus zag dat zijn kapiteins en soldaten, hoge heren en beroemde veldoversten verschrikt en verslagen werden voor de gouden slingers van de vorst der stad Mensenziel, bedacht hij zich en zeide: ik zal ze in mijn net zoeken te krijgen met vleien en pluimstrijk. Derhalve kwam hij na een korte tijd wederom op de stad af, niet met zijn trom, nog met kapitein Graf, want die kan hij daar natuurlijk niet bij gebruiken, die verschrikkelijke kapitein Graf en dat verschrikkelijke geluid van die trommel, maar met honingzoete woorden en als een lieftallig en vreedzaam prins die niet scheen te denken aan vijandschap of raak, maar het beste, het welvaren en het voordeel van de stad en van het volk als zijn innigste begeren scheen te zoeken. Daar heb je de engel des lichts. Nadat hij dan gehoor verzocht had, zette hij zijn toespraak aldus voort. En dan lezen we die toespraak. Nou, daar komt het erop neer dat, ja, hij heeft het ook nog wel over de Bijbel. En hij haalt een aantal teksten uit het woord van God aan. Maar de manier waarop hij die tekstwoorden gebruikt, weerspreken eigenlijk de boodschap van de schrift. Daar is één punt van herkenning. Zoals Eva dat eigenlijk ook kon, toen zij voor het eerst de stem van de verleider via de slang hoorde, wist zij op hetzelfde moment dat hij zijn woorden sprak, dat hier iemand was die wel over God sprak, maar die Gods woorden op een andere manier uitsprak dan dat God dat zelf deed. Eva kon toen horen dat deze stem, van wie die dan afkomstig was, dat wist ze op dat moment nog niet, maar dat deze stem toch iets anders verkondigde dan wat de Heere haar altijd verkondigd had. En dat is met de engel des lichts altijd het geval. Al heeft hij nog zoveel waarheid aan zijn kant, naar het lijkt. En al is het misschien zo dat mensenziel hem ook niet in één keer kan wederleggen. En ook al gedraagt hij zich als vriend, en ook al zoekt hij werkelijk, zoals hij dan voorgeeft, het welzijn en de rust van de stad, dan is het toch zo, en dat merk je eigenlijk in het antwoord, het is te lang om het allemaal te lezen, maar lees dit nog maar eens een keer na, dan merk je uit het antwoord dat de burgemeester geeft, dat hij niet in debat gaat met mensen, met diabolus, dat hij niet gaat argumenteren wat er nou wel en wat er nou niet waar is, maar hij zegt eenvoudig: wij hebben reeds te veel geproefd van die beker des verderfs. En zou onze vorst ons niet verwerpen en voor eeuwig verstoten, wij zijn veeleer bereid om door uw handen te sterven dan in uw leugenachtig en pluimstruikend bedrog te vallen. Dus wat doet de burgemeester? Verstand, hij zegt hier tegen de duivel niet een weerlegging van al zijn argumenten, maar hij heeft hem herkend op het punt waarop diabolus toch een andere taal deed horen dan dat Immanuel had laten horen. Ik denk dat je daarnaar luisteren moet. Ik neem een voorbeeld uit de schrift. Niet waar? Er is de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. De eerste keer is het tamelijk doorzichtig, zegt dat deze stenen broden worden. En de Heer Jezus weerlegt hem met het woord. En dat brengt de duivel op een idee. Want dan zal hij het nog moeilijker maken voor de Heer Jezus. Dan komt hij ook met het woord. En wie kan daar nou wat tegen zeggen? Werp u zelf nederwaarts, want er staat geschreven: hij zal zijn engelen van u bevelen en ze zullen u op de handen dragen. Nou, wat kan je daar nou tegen zeggen? Dat is waar, dat is helemaal waar. Maar de Heer Jezus heeft ons, denk ik, daar een voorbeeld gegeven hoe we hem toch kunnen herkennen. Als de duivel de Bijbel citeert, citeert hij altijd de Bijbel half. En haalt hij een tekst uit zijn verband. En ik denk dat we daarop moeten letten. Of wat de duivel zegt Bijbels is, dat is niet zo belangrijk. Maar is het de vertolking van de ganse Heilige Schrift? Of haalt hij een tekst uit zijn verband? En dan kan zelfs de duivel natuurlijk met de Bijbel ook nog wel werken. De Heer Jezus zegt, ja, dat staat ook in de schrift, maar dat staat niet voor dit geval geschreven. Voor dit geval staat geschreven: gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Ja? En dan staat Psalm 119 best in de Bijbel, maar dat staat geschreven voor hele andere omstandigheden. Niet voor iemand die zich moedwillig van het dak van de tempel afstort. Die mag daar niet op voor uitlopen dat God dan zijn engelen zal sturen. Nee, zo iemand valt te pletter, want die verzoekt God. Kijk, en zo heeft de duivel dus wel het woord aan zijn kant, althans hij probeert het woord aan zijn kant te krijgen, maar hij doet het door het woord van God te verdraaien, naar zijn eigen mening uit te leggen. En als iemand nou argeloos is, en als iemand er nou geen erg in heeft, en als iemand nou ook niet thuis is in de listen van de duivel, Paulus zegt: zijn listen zijn ons niet onbekend. Nou, ik denk dat Paulus dat wel mocht zeggen, maar dat mag zomaar iedereen hem niet nazeggen. Want er zijn mensen die wel onbekend zijn met de duivel, omdat ze nooit studie van hem gemaakt hebben. Ik was eens van een oude schrijver, daar werd een Engelse oude schrijver, daar werd het getuigenis van gegeven, die wist meer van zijn vijand dan de meeste mensen van hun vrienden. Die had er een studie van gemaakt wie de duivel is, zoals Paulus daar studie van gemaakt had. En als hij dan spreekt over de wapenrusting, en dan heeft hij het eerst gehad over de geestelijke boosheden in de lucht en alles meer, die kende de listige omleidingen van de vorst der duisternis. Nou, Iedereen zei, ik zou dat hem zomaar niet na kunnen zeggen. Als iemand dan argeloos is en hij weet het niet, dan heb je kans dat hij op dat moment valt. Dan zal hij nog wel schrikken als de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En dan jaagt hem dat nog wel schrik om het hart. En als kapitein Graf komt als de afgezant van de duivel, dan kan hij dat ook nog herkennen. En dan is hij er ook nog benauwd voor. Maar als de duivel dan komt met zijn honingzoete woorden, dan valt hij het slachtoffer. Zoals mensenziel daar de eerste keer ook slachtoffer viel. En zo kan het inderdaad ook na ontvangen genade weer gebeuren. Hoe kun je hem herkennen? Wel, geloof niet in iegelijk geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En dat moet je dan toch altijd weer doen door het te toetsen aan het woord van God. En dus moeten we daarin thuis zijn en met een geheiligd verstand schriften hebben leren lezen. En met de bede verlos ons van de boze. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, het is inderdaad merkwaardig, dat mag wel gezegd worden. Verstand ontdekt dat woordje nog in het woord, in de woorden van de secretaris. Dat is niet het pure natuurlijke verstand, maar mensenziel heeft een geheiligd verstand gekregen. Vandaar dat deze verstand als burgemeester aangesteld is. Dat is ook merkwaardig, nietwaar? Wij hebben geleerd op grond van de schrift om niet te veel van ons verstand te maken, want het gevaar dreigt dat er een verstandsgeloof is en dat we met een verstandsgeloof tevreden zijn. Nou, dat is ook een uitermate groot gevaar om met een verstandsgeloof tevreden te zijn. Maar dat was in mensenziel niet het geval. Daar was uiteindelijk het centrum van de stad, de burg, de citadel, het hart, dat was ook ingenomen door Immanuel. Maar daarom heeft het verstand, en zeker het geheiligde verstand, het verlichte verstand, een grote plaats gekregen. God gebruikt dat in het leven van zijn volk. En met het verstand leren ze onderzoeken, met het verstand leren ze overleggen, met het verstand leren ze denken. En zoals de geest, staat in 1 Korinthe 2, de diepten Gods onderzoekt, zo gaat het geheiligde verstand ook iets van de diepten Gods en zeker van de woorden Gods onderzoeken. En heel mooi is dat wat hier van dat verstand gezegd wordt, dat hij die woorden van de secretaris gaat overleggen. Daar zit iets van het werk van Maria in. Die dat al deze woorden tezamen overlegde in haar hart. Ja, dat is de functie van het geheiligde verstand. En dat gaat regeren als burgemeester. Alle dingen, de wil speelt een rol natuurlijk. De wil die spoort de diabolisten met name op en zo. Maar je mag inderdaad zeggen, het verstand wordt door de Heere ook ingeschakeld in het werk der zaligheid. Ja. Ja, nog meer vragen?
Ja, dan.
Valerius.
Maakt Satan nu en het verhandelde gebruik van de zonde van de mens? Want de kapitein Graf komt er in de sprake. Nu heeft de Heer het graf niet geschapen.
Nee. Ja, u vraagt dus naar kapitein Graf, die door Satan een keer gebruikt wordt als een bode. En maakt de duivel, maakt Diabolus niet eigenlijk daardoor gebruik van onze zonden en de gevolgen van de zonde, om mensenziel ook nog weer extra vrees en verschrikking aan te jagen. Zeker, dat is ook zijn bedoeling. Hij gebruikt alles om mensenziel tot overgave te bewegen. En in dit geval is het dan graf die ook rechtuit zegt dat ze gekomen zijn om ze als het graf te verzwelgen. Bunyan laat dat zo ook, hij gebruikt dat hier, als ik het goed begrijp, als een aanwijzing dat er in het leven van Gods kinderen ook van die tijden zijn dat ze met vrezen des doods bevangen zijn. En dat ze dan bepaald worden bij het feit dat ze sterven moeten. Bij het feit ook dat ze in het graf moeten. En dat kan vreselijke benauwingen geven in de ziel. Je bent zomaar niet klaar met de dood. Een mens kan zelfs nog wel hoop hebben dat er na de dood het leven hem bereid is. Maar dan ben je nog niet verzoend met het feit dat je sterven moet. En dat je begraven moet worden. Er is ook nog wat we dan noemen stervensgenade nodig. Om het ermee eens te zijn om te moeten sterven en zo te moeten sterven en dan te moeten sterven. En er is ook nog een speciale genade nodig, geloof ik, om het graf te aanvaarden en over het graf heen te kunnen zien. En niet altijd zijn de weldaden van Christus die op dit terrein verworven zijn in één keer helder voor de ziel. Want natuurlijk kunnen we makkelijk zeggen, de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. De Heer heeft het graf voor al de zijnen geheiligd. En dat is allemaal waar. Maar u gelooft toch wel dat al die weldaden van Christus ook afzonderlijk moeten worden toegepast. En dat de Heer er ook afzonderlijk plaats voor maakt. En dat de Heer dan zelf moet laten zien dat de dood niet alleen een vijand is. Maar dat hij een vijand is die teniet gedaan wordt. En in feite al teniet gedaan is. Opdat de mens dan door het zien van de overwinning van Christus op de dood uit die overwinning mag gaan leven. De Heere moet dan zelf eigenlijk ook voor de beleving gaan uitwerken wat hij in Christus opstanding gegeven heeft. Namelijk dat hij de prikkel uit de dood gehaald heeft. En dat als erop aankomt de dood een kind van God ook geen kwaad en geen schade meer kan doen. Maar dat moet je in het geloof ook weer leren beoefenen. Dat graf net zo. Als dat voor ons alleen maar de kuil is waar we in tot stof moeten wederkeren en waar we dan niet overheen kunnen zien en waar we alleen de verschrikking van zien, nou dan geloof ik dat het een benauwende zaak is om dan te weten dat je sterven moet. Zelfs als je weet dat je ziel naar de hemel gaat, dan is het nog een verschrikkelijke gedachte om te weten dat je lichaam naar de wormen gaat. En dan denk ik dat geloof beoefend moet worden in de wederopstanding des vleeses, ook als vrucht van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat je met Job kan zeggen, en ik weet dat mijn verlosser leeft, en dat hij als laatste over het stof zal opstaan. En als ze na mijn huid ook nog dit zullen doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dan is kapitein Graf ook krachteloos geworden. Maar dat is weer een nieuwe geloofswerkelijkheid die in de beoefening beleefd moet worden. En nou is dat wel zo, en Satan maakt er wel gebruik van om te benauwen. Alleen, dat zie je hier en dat zie je op vele punten. Hij bedoelt het om een ziel te verschrikken. En juist als een ziel ermee verschrikt wordt, kan de Heer het wel eens gaan gebruiken om hem eroverheen te laten kijken. Dus hij moet het toch altijd zo weer doen dat alle dingen meewerken ten goede. En dat is zijn zondanks, en daarom is hij daarna weer zo extra woedend. Ja, dan hebben Gods kinderen er toch geen schade van. Ja. Goed, dan zijn we nu, ik denk, bij Psalm 16 aangekomen. Vers 5, Psalm 16, vers 5. Thank you.
dan u samen danken. Aan het einde, Heere, van dit ons samen zijn, dan mogen we uw naam dankende erkennen. Voor al het goede van uw woning, wat dat we ook in dit avonduur nog mochten ontvangen. Want bij vernieuwing, Heere, mochten we onderwijs vanuit uw woord zo tot ons komen. En nu bidden we van u, wil u het heiligen voor verstand en voor het hart beide. Opdat we lering mochten trekken uit al het verhandelde. Ja, dat we allen tezamen mochten komen tot die beproeving en tot de onderzoeking des harten. Of we waarlijk in het geloof zijn of niet. Want Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En dat ook zijn listige omleidingen in ons leven dan niet onbekend zouden zijn. Maar dat we tot u, den Heere, ons hart en ons leven mochten opheffen. Om door u geleid en om door vorst Emmanuel bearbeid te mogen worden tot zaligheid. Ach, grote ontfermer, neem ons dan allen tezamen voor uw rekening. Opdat wij u, den Heere, van leven en heerlijkheid ook waarlijk mogen kennen tot zaligheid. En de Christus des Heren als onze middelaar en als onze verzoening mochten gaan leren kennen. Ach, grote ontfermer, wil u dan het verhandelde nog zo zegenen en nog zo toepassen. Ja, dat vorst Emmanuel in ons hart en in ons leven mocht heersen als koning, als profeet en als priester. Zijn heilige werkzaamheden mochten doen. Wil u het dan nog wel maken, o Heere, en ons zo voor uw rekening nemen, naar ziel en lichaam, en voor de tijd, en voor de eeuwigheid. Heb dank dat u uw dienstknecht hebt willen bekwamen, tot de arbeid waartoe hij ook in dit avonduur weer geroepen werd. Zegent dit nog, Heere, en wil u zijn arbeid, ook te midden van dit ons volk, nog komen te heiligen. Nog zo komen te zegenen, dat er ook nog mochten worden toegebracht tot die scharen die eenmaal zal zalig worden. Heren, als we nu deze plaats gaan verlaten, wil je ons allen tezamen brengen, daar waar we verwacht worden. En wil je ons allen tezamen zijn, een God van nabij, en niet van verre. Ja, wil je onze arme levens komen te vervullen met die goederen des heils. En dat alles door het toepassende werk van de Heilige Geest. We bidden het u uit genade om Christus willen. Amen.